Hey, jij daar. Tof dat je luistert naar de Leefstijllab podcast. Een podcast waarin ik, Roel Hermans, in gesprek ga over alles wat met gezondheid en leefstijl te maken heeft. Dat doe ik met wetenschappers, artsen, psychologen, coaches en mensen die hun leefstijl drastisch hebben omgegooid. Vanuit mijn expertise als gedragswetenschapper, maar bovenal vanuit interesse en verwondering. Je gaat zo meteen luisteren naar mijn gesprek met Dr. Geranne Jiskoot. Geranne werkt als psycholoog en wetenschappelijk onderzoeker op de afdeling voortplantingsgeneeskunde in het Erasmus MC in Rotterdam. Hier zet zij zich in om de kwaliteit van leven van vrouwen met verschillende soorten hormoonproblemen te verbeteren. Haar aandachtsgebieden zijn PCOS en de vervroegde overgang. Ook begeleidt ze veel vrouwen op het gebied van leefstijl. Tijdens haar promotieonderzoek onderzocht ze bijvoorbeeld de effecten van een speciaal leefstijlprogramma op het gewicht, stemming en eetgedrag van vrouwen met PCOS. We gaan het hebben over het hoe en wat van PCOS, waardegedreven zorg, de bevindingen van haar promotieonderzoek en de praktische tips die ze heeft voor mensen en professionals op het gebied van leefstijl. Leuk dat je luistert. Goedemorgen, Geranne.
Goedemorgen.
Leuk dat ik je spreek.
Vind ik ook.
Ja, want we gaan het over PCOS hebben. Ik denk een thema wat onderbelicht is.
Ik denk het ook nog wel. Zeker de mensen die het hebben, die weten er misschien al wel wat vanaf. Maar ik denk dat heel veel mensen het nog helemaal niet kennen.
Nou, mooi om daar dus samen aandacht aan te gaan besteden. Daar gaan we dadelijk lekker met z'n tweeën induiken. Maar je kent de podcast en dan weet je dat we gaan beginnen met het dilemma. Die heb ik je niet opgestuurd, dus je krijgt nu gewoon out of the blue een paar dilemma's op je afgevuurd en je moet kiezen.
Helemaal goed.
We beginnen simpel. Nooit meer zoet of nooit meer hartig?
Oh, nooit meer zoet.
Oh, dat is heel simpel?
Ja, nee, echt. Paprika ribbelchips, echt, daar kan ik niet zonder. De bitterballen, de vegetarische bitterballen en ja, kaassoeflees, ja, dat is toch ook wel iets waar ik heel erg van
wil. Oké. Ja, want let je op je voeding?
Ja, dat is denk ik wel een beetje, als je dit vak doet, wel een beetje een gewoonte die erin sluipt.
Mm-hmm. Herkenbaar. Maar hoe uitziet dat bij jou?
Ik ben wel erg strikt in mijn schijf van 5 in het sporten.
Mm-hmm.
Dus ja, ik ben wel redelijk fanatiek, denk ik.
Oké. Ja, want hoe ziet jouw eetpatroon er een beetje uit op een gemiddelde dag?
Ik eet vegetarisch al bijna 23 jaar.
Oh ja.
Een tijd vegan geprobeerd en daar heb ik nog wel elementen van die ik eruit haal, maar het is merendeel echt vegetarisch.
Mm-hmm.
Ik heb best wel heel veel regelmaat, dus ik heb eigenlijk heel veel gewoontes die echt altijd terugkomen. Dus ik heb een heel saai eetpatroon waar ik eigenlijk elke dag hetzelfde doe.
Ah ja, ja. Maar dat is wel een kracht.
Dat denk ik ook wel. En dat is ook wel iets wat er al van jongs af aan in zit. Hoor. Dus ik denk ook niet dat het heel erg altijd met mijn bedrijf of mijn beroep te maken heeft, zou ik maar zeggen.
Mm-hmm.
Het is wel echt ook iets wat er al van jongs af aan best wel ingepompt is, dat er regelmaat in zit.
Ja, precies. Ja, en dat uitzicht dan een beetje in gewoon standaard ontbijt, lunch, avondeten.
Ja, 2 tussendoortjes, ja.
Ja, en schijf van 5 dus, hoorde ik je zeggen.
Ja. Ja, daar gaat mijn onderzoek, is daar heel erg over gegaan. En ik moet zeggen, dat heeft me wel soms weer even wat inzicht gegeven, toenertijd ook. Dat ik dacht, oh ja, dit kan ik wel iets meer aan hebben of meer op letten.
Ja, ja. En wat leerde je bijvoorbeeld specifiek?
Ik heb best wel, dat ik dacht, ja, ik mag best wel wat meer letten op mijn volkoren producten. En ook met name in hoeveelheden.
Mm-hmm.
En daar heb ik wel heel veel in gehad, dat je een beetje meer inzicht krijgt in wat is nou eigenlijk een normale portie om als vrouw te eten. En dat heeft me wel heel erg geholpen, dat ik ook wel soms even mezelf weer een beetje gerust kon stellen. Dat ik denk, oh ja, ik ben nou eenmaal bijvoorbeeld heel lang. Dit is een normale portie voor iemand van mijn lengte, met mijn gewicht. Daar heb ik best wel veel aan gehad.
Ja, ja. Ja, en je zegt ook heel specifiek als vrouw.
Ja, ja. Ja, omdat dat natuurlijk wel, denk ik, iets is wat soms best wel lastig is als je denkt van, ja, wat is nou eigenlijk normaal om te eten? En dat is natuurlijk iets wat je vanuit huis meekrijgt.
Mm-hmm.
Maar dat wil niet zeggen dat dat misschien wel de juiste portie is voor jou als mens, wat je zou moeten eten om gezond te zijn.
Nee, precies. Dus one size fits none, zeg maar.
Nou, eigenlijk dat. Ja. Ja, en dat probeert natuurlijk, dat is het lastige. De schijf van 5 doet wel een soort aanbeveling daarin. Maar om hem als een soort leidraad te gebruiken, daar heb ik wel veel aan gehad.
Ja, ja. Ja, mooi. Ja, het tweede dilemma. Elke avond om 9 uur naar bed of elke ochtend om 6 uur opstaan?
Elke avond om 9 uur naar bed. Heerlijk, echt. Kan je me niet blijer mee maken.
Hoezo?
Ja, ik kan 's ochtends al uitzien dat ik 's avonds naar bed mag.
En dat lukt dus ook, of?
Nou, niet elke avond, maar het liefst echt. Ik kan soms om 7 dan denken, oh, mag ik al?
Ja, ja, ja.
Ja, ik vind gewoon slapen echt heel fijn. Ik ben er ook best wel goed in. Dus ja, ik kan daar gewoon heel erg van genieten.
Ja, nou, dat is wel lekker als je dat gewoon van jezelf kan zeggen, dat je gewoon goed bent in slapen.
Ja, als ik ook een keer niet goed slaap, weet ik ook meteen dat ik denk, ja, er is iets aan de hand. Dan heb ik last van stress, daar moet ik iets mee.
Ja, precies.
Dus het is voor mij ook heel duidelijk en ik vind het gewoon heel fijn om te doen.
Nou, en ik denk ook wel misschien gewoon een onderschatte skill. Hoe belangrijk het is goed kunnen slapen.
Nou, en als we het zo meteen verder gaan hebben over het onderwerp PCOS, ook een heel belangrijk als het gaat over je leefstijl. Ja. Een heel belangrijk onderdeel.
Ja, ja. Ja, precies. Nou, want ik herken het wel, want ik heb ook wel eens dat ik 's ochtends wakker word en dan denk, oh, vanavond ga ik echt vroeg naar bed.
Maar dat doe ik dan ook.
Oh ja, nou, dat is dan het verschil tussen jou en mij.
Ja,
en misschien
avond.
Zullen de luisteraars dat ook wel kennen, ja. Van dat je echt denkt, ja, vanavond ga ik echt vroeg naar bed. Of vandaag ga ik echt gezond eten. En dat je dan echt gewoon die kloof hebt tussen wat je je voorneemt en wat je daadwerkelijk doet.
Ja, kijk, en als ik het mezelf voorneem, dan is het echt een soort bijna tractatie dat ik vroeg naar bed mag, hè?
Ja,
dus
ja.
Het is misschien ook wel het verschil dat je soms, als je al slecht hebt geslapen en dan het je voorneemt, en dan ben je er misschien ook al nog niet zo heel erg goed in, ja, dan snap ik dat het best wel eens lastig kan zijn.
Ja, precies. Ja, want heb je ook 's ochtends dan al een heel druk programma of ben je ook een slow starter?
Nee, ik start wel heel rustig. Ik neem echt de tijd voor mijn ontbijt, voor me rustig klaarmaken. Nee, ik start wel echt heel rustig op.
Hoe laat start je, of hoe laat sta je ongeveer op?
Als ik in het ziekenhuis moet werken, dan gaat mijn wekker meestal 5:30, 6:15.
Oh ja, dat is wel vroeg.
Ja, dat is zeker vroeg. Ik heb best wel wat reistijd, dus ik moet echt op tijd weg.
Ja, ja. Ja, en dan benoem je inderdaad dat je in het ziekenhuis werkt. Ja, kun je daar heel kort iets over vertellen, wat je doet?
Ja, ik ben psycholoog. En ik werk in het Erasmus MC in Rotterdam op de afdeling voortplantingsgeneeskunde. Ik ben vorig jaar gepromoveerd en ik ben dus nu wetenschappelijk onderzoeker. En ik dus de helft van mijn tijd heb ik patiëntenzorg en de andere helft van de tijd doe ik onderzoek.
Ja, en je doet onderzoek naar?
Ik doe nog steeds heel veel onderzoek naar PCOS en het effect van leefstijl, maar ook van psychologische klachten. Maar mijn onderzoek nu vooral gaat heel erg over de vervroegde overgang. Dus vrouwen waarbij de eierstokken niet meer werken en die op hele jonge leeftijd in de menopauze komen.
Ja, ja. En je zei ook dat je aan patiëntenzorg doet. Zijn dat dan ook de patiënten die jij spreekt?
Ja, ik heb 2,5 dag zie ik patiënten die allemaal heel jong in de overgang zijn gekomen. Ja, klopt.
Ja, en dan kan ik me zo voorstellen dat je best pittige gesprekken of emotionele gesprekken voert.
Ja, dat zijn ook echt wel hele lastige gesprekken. Het gaat alleen maar over emotie en over verdriet. En met name over rouw, over het verlies van een kinderwens, maar ook over het verlies van, nou ja, ja, een gezond lijf soms. Of in ieder geval heel veel moeite hebben met het dealen met alle klachten die met de menopauze samenvallen. Dus ja, daar komt best wel veel stress en verdriet bij kijken.
Ik kan me ook voorstellen dat dat wat met jou doet, die gesprekken.
Ja.
En hoe lukt het jou om daarvan af te schakelen aan het eind van de dag?
Nou, ik heb wel het voordeel dat ik meer dan een uur, soms 1,5 uur reistijd heb. Dus ik heb wel het voordeel dat ik echt de tijd heb om in de auto te zitten. Ik zorg er ook altijd voor dat mijn auto staat op een bepaalde plek geparkeerd. Dus ik moet eerst nog echt wel een stukje lopen naar de auto toe. Dus ik heb eerst echt bijna 1,5 uur dat ik loop vanuit het ziekenhuis naar de metro. Dat heb ik ook bewust gedaan om echt even afstand te nemen, buiten te zijn. En als ik dan eenmaal dat uurtje in de auto heb gezeten, ja, dan valt het me heel erg mee dat ik dan heb ik een beetje muziek geluisterd, heb ik mee kunnen zingen, ik luister mijn podcast. Dan is het echt wel weer, als ik thuis ben, is het wel weer gewoon klaar.
Nou ja, daar hoor ik ook heel erg die gezonde gewoontes in terug, hè? Dus die auto wat verder weg parkeren om dan een stuk te lopen.
Ja. Yeah.
Super. Dan het laatste dilemma. En dat gaat over jou als professional. Ja, een dwingend advies om leefstijl te verbeteren of altijd eigen keuze van de patiënt?
Jeetje.
Ja, dit is een pittige.
Ja. Eigen keuze, maar ik stuur wel bij. Maar het begint altijd wel met eigen keuze. Want ik kan niemand dwingen. Dat gaat niet lukken.
Nee. En hoe bedoel je dan bijsturen?
Nou kijk, het begint wel met inderdaad iemand elke keer op terugkomen. Als iemand niet gemotiveerd is of het niet ziet zitten, om wel te gaan onderzoeken welke dingen er wel zouden kunnen lukken. Maar dat moet wel eigen keuzes zijn. In de zin van, kijk, als iemand, even het voorbeeld wat ik net aanhaalde over volkorenbrood, en iemand vindt het echt niet te vreten. Ja, dan kan ik er blijven over hameren dat hij volkorenbrood moet eten, maar het gaat gewoon niet lukken. Niet op de lange termijn. Dus ja, eigen keuzes. We kunnen ook in andere dingen gaan onderzoeken wat er wel mogelijk is in gezonde leefstijl. Dus daar bedoel ik meer, de eigen keuzes gaan met name voor die lange termijn denk ik heel goed helpen. Dus ik zal nooit dwingend zijn over je moet dit, je moet zus, je moet dat.
En heb je daar voor jezelf ook een ontwikkeling in doorgemaakt?
Ja, enorm. Ja, mijn eerste jaar als leefstijlcoach, dat was compleet anders dan 6 jaar later.
Ja, ja, want hoe was het begin?
Ik was super onzeker. Ik had nog nooit voor een groep gestaan. En ja, dan weet ik ook niet zo goed wat ik wel kon zeggen, wat ik niet moest zeggen, hoe ik contact met iedereen moest maken in zo'n groep. Dus nee, ik ben aan het begin denk ik heel onzeker geweest om mensen soms ook wel eens te confronteren met dingen. Dus nee, ik denk wel dat ik, ja, klinkt een beetje misschien gek, maar ik ben er wel beter in geworden.
Ja, fijn ook, lijkt me.
Ja, dat voelde ook fijner, ja.
Ja, dan komen we aan bij het hoofdthema van vandaag, PCOS.
Ja.
Nou, de allereerste vraag is eigenlijk, wat is het?
Nou, eigenlijk zegt de naam, zegt al iets over wat het is. Het staat voor polycysteus ovariumsyndroom. En poly betekent veel. De ovarium, of de kiestes, noemen ze de eitjes. Het ovarium is de eierstok. Dus wat ze eigenlijk met de naam zeggen is dat je veel eitjes in de eierstok hebt. Mm-hmm. Nou, als dat alleen het enige was wat het is, maar het is eigenlijk een heel syndroom, ze noemen het eigenlijk een, ja, een verzameling van klachten. En er zijn eigenlijk 3 kenmerken waar je aan moet voldoen om de diagnose te krijgen.
Mm-hmm. Nou, je voelde hem natuurlijk aankomen. Wat zijn die 3 kenmerken?
Nou, ze doen dat volgens de Rotterdam-criteria. Die zijn ooit met elkaar afgesproken. Er zijn heel veel gynaecologen toevallig in Rotterdam samengekomen om vast te stellen hoe moet je dan de diagnose stellen. En dan zeggen ze een onregelmatige menstruatiecyclus. Dat kan betekenen of heel kort of heel lang. Dus sommige mensen hebben nou, een cyclus die eigenlijk helemaal niet optreedt. Dus soms maar 1 keer in de 3 jaar. En sommige vrouwen hebben hem juist heel vaak. Dus om de, nou, soms om de week, soms om de 2 weken. Mm-hmm. Dan meten ze bepaalde hormonen in het bloed. En met name wordt er gekeken naar bepaalde mannelijke hormonen. Dus als die te hoog zijn. Het kan ook zijn dat je niet zozeer die mannelijke hormonen te hoog zijn in je bloed. Maar dat het zich uit fysiek, zou ik maar zeggen. Dus doordat je dat ziet aan overbeharing. Of dat je het ziet aan acne. En ze doen ook een echo inwendig. En dan kijken ze naar de eierstokken hoeveel eitjes je daar ziet. En als het er meer dan 21 zijn per eierstok, dan wordt de diagnose PCOS gesteld. Dus je hoeft 2 van de 3 kenmerken moet je hebben.
Ja. Ja, en voor een beetje een beeld, hoe vaak komt dat in Nederland nu voor?
Ja, we denken ongeveer 13-15% van de vrouwen. We denken misschien wel meer. Mm-hmm. Want het zijn met name de vrouwen die natuurlijk klachten hebben. Dus van de kenmerken, als je bijvoorbeeld ziet in die menstruatiecyclus. Of dat ze dus veel overbeharing hebben of veel acne. Dat zijn degenen natuurlijk die vaak naar de dermatoloog of naar de gynaecoloog gaan.
Ja.
Met name ook de vrouwen die zwanger willen proberen te worden. En dat vaak langer duurt of moeilijker gaat. Maar de vrouwen die bijvoorbeeld ja, alleen hoge waarden van testosteron in hun bloed hebben, die zullen dat nooit doorhebben of merken. Dus die lopen rond en die, ja, bijvoorbeeld die weten natuurlijk niet dat ze veel eitjes in hun eierstok hebben zitten. Dus we denken dat er een hele grote groep vrouwen rondloopt, ja, die het gewoon nog niet weet en er ook geen klachten van heeft.
Ja, en je noemde al een aantal van die klachten, zoals acne en overbeharing. Wat zijn nog meer fysieke gevolgen van PCOS?
Nou, er zijn veel vrouwen die problemen hebben met hun gewicht. Dus dat is vaak waar de meeste vrouwen, 60% heeft moeite met hun gewicht en vaak daardoor overgewicht. Het uit zich ook heel vaak dat het zwanger worden lastiger gaat. Dus omdat die eisprong dus zo onregelmatig is, die menstruatie dus ook onregelmatig, daar merk je het aan. Mm-hmm. Duurt het vaak veel langer voordat vrouwen zwanger worden. De vrouwen die helemaal geen menstruatiecyclus hebben, ja, die hebben dus inderdaad echt hulp nodig om zwanger te worden, omdat die van zichzelf geen eisprong hebben.
Ja.
Dus het is vaak de combinatie van die 2 dingen waar de meeste mensen voor aan de bel trekken bij hun huisarts van, hé, er is iets aan de hand.
Ja.
Kijk, de vrouwen die heel veel overbeharing en acne hebben, ja, die komen vaak via de dermatoloog.
Ja, ja. En dan hebben we het eigenlijk over de zichtbare klachten.
Ja.
Maar ik kan me ook voorstellen dat dit meer klachten teweeg kan brengen die onder het oppervlak zitten. Dus nou ja, ik noem even de psychosociale klachten of gevolgen van PCOS. Kun je daar iets over zeggen?
We weten vooral dat heel veel vrouwen met PCOS hebben last van stemmingsklachten. Dus met name stemmingswisselingen, somberheid, angstklachten. Mm-hmm. Heel veel vrouwen scoren ook heel hoog op een negatief zelfbeeld. Of zitten vaak niet lekker in hun vel. En dat kan natuurlijk met heel veel kenmerken van PCOS te maken hebben. Maar we denken ook wel dat het misschien nog wel iets anders is. We weten nog niet helemaal zo goed waarom zoveel vrouwen met stemmingsklachten rondlopen. Maar ook als je het ziet op het vlak van eetproblemen. Daar scoren heel veel vrouwen met PCOS, hebben daar veel last van, scoren daar hoog op. En ook op het seksuele stuk. Dus veel vrouwen hebben daar problemen mee.
Ja. En hoe bedoel je dat?
Nou, heel veel vrouwen met PCOS die geven aan dat ze minder zin in seks hebben. Bijvoorbeeld minder snel opgewonden kunnen raken. Dus heel vaak merken ze, en dat weten nog niet zo goed, of dat inderdaad echt iets met het hormoonprobleem te maken heeft. Mm-hmm. Maar dat dus ook daardoor die hormonen wel iets doen op dus je zin in seks.
Ja. Ja, dus dat heeft zowel fysiek als psychosociaal best een grote impact op het leven van mensen.
Dat beschrijven uit alle studies komt ook wel dat de meeste vrouwen zeggen door de PCOS, of in ieder geval ik heb PCOS en daardoor is mijn kwaliteit van leven ook een stuk minder.
Oh ja.
Dus dat ze inderdaad zeggen, het is die combinatie van die fysieke klachten en inderdaad ook die psychologische klachten, die er wel voor zorgen dat ze heel erg in het dagelijks leven merken en dat ze niet lekker in hun vel zitten.
Ja, en... Ja, waar ik ook nog wel benieuwd naar ben, is als het nu gaat over die diagnose van PCOS. Nou, daar heb je net die drie kenmerken of die drie symptomen eigenlijk, hè, waar je er twee van moet hebben om de diagnose te krijgen.
Ja.
Maar ja, wat speelt er eigenlijk allemaal om die diagnose te kunnen geven, zeg maar? Hm. Snap je een beetje wat ik bedoel?
Je bedoelt meer van, hoe kom je dan tot dat punt dat je de diagnose stelt? Zo bedoel je?
Ja, of dat aan de ene kant. En aan de andere kant, hoe kom je tot het punt als vrouw dat je denkt, hey, ik moet een diagnose gaan laten stellen, want hier klopt iets niet.
Nou kijk, dit is ook een van de lastigste punten. Er werd heel lang, en dat is denk ik nog steeds bij sommige artsen zo, het idee dat er leeft is, PCOS is niet zo erg om te hebben. Kom maar terug als je zwanger wil worden. Dat is wel wat er heel vaak gezegd is en steeds nog gezegd wordt.
Hmm.
Dus dat is wel wat er soms bij vrouwen al speelde van, het wordt een probleem als ik een kindje wil.
Ja.
Dus dat is wat heel veel vrouwen hebben onthouden als ze op jonge leeftijd de diagnose kregen. Maar wat je heel vaak nu ziet is het met name het gevoel van, ik voel me anders, ik voel me niet helemaal mezelf. Bijvoorbeeld dat ze heel snel in gewicht zijn aangekomen en het gevoel hebben, ik weet niet waar dat aan ligt, ik doe zo mijn best. De meeste vrouwen beschrijven het als een gevoel van, ik heb er geen vat op, ik krijg er geen grip op, ik weet niet wat ik er precies mee aan moet. Dus het is vaak heel erg een veel breder gevoel van, ik zit niet lekker in mijn vel.
Ja.
En het is inderdaad een groep vrouwen die erachter komt op het moment dat ze proberen zwanger te worden. Maar het is voor de meeste mensen in de jaren daarvoor al wel een soort van gevoel wat er altijd is. En als ze dan de diagnose krijgen, dat ze zeggen, het valt op zijn plek, ik snap opeens waar die en die klacht vandaan kwam. Dit had er eigenlijk allemaal mee te maken.
Ja, want dat is dus... Ja, dat vind ik dan super fascinerend. Dat het dus eigenlijk eerst in de medische wereld vooral aan vruchtbaarheid of fertiliteit gekoppeld wordt. Hè? Dan wordt het een probleem om op te lossen. Maar anders, het is zo.
Ja.
Terwijl het voor de vrouwen die het hebben dus een enorme impact heeft op het leven, los van of je zwanger wil worden of niet.
Klopt, ja. En het lastige is ook, het blijft voor heel veel vrouwen hun hele leven een thema en een onderwerp waar ze mee worstelen. En het klopt inderdaad dat het ook nog soms nog best wel moeilijk is om dan je plek te vinden bij welke dokter of bij welke specialist ben je dan goed op je plek, zou ik maar zeggen. Want de gynaecoloog is diegene die natuurlijk heel veel weet van een stukje vruchtbaarheid. Maar er zit ook best wel een heel lastig stuk bij wie kom je dan bijvoorbeeld de jaren daarvoor? Is dat dan de internist of is dat de huisarts die bepaalde zorg voor je doet? En wat als je bijvoorbeeld 50 plus bent, bij welke specialist ben je dan op je plek?
Mm-hmm, mm-hmm.
Ook omdat bijvoorbeeld bepaalde risico's met zich meebrengt voor hart- en vaatziekten, diabetes type 2, waar je meer risico op hebt. Dus het is ook nog best moeilijk in Nederland waar je dan op je plek bent.
Ja, precies. Ja, want ik kan me natuurlijk ook voorstellen, als je dan opeens overmatige beharing krijgt en acne en je komt kilo's aan, dat zijn natuurlijk allemaal dingen als vrouw in deze samenleving, die niet bij, hoe zeg je het? Ja, als vrouw word je toch beoordeeld op je uiterlijk. Ja. Dus dat kan een enorme bron van onzekerheid zijn.
Ja.
En als je dan niet weet waar het vandaan komt, en zeker ook het stigma rondom gewicht, als je opeens overgewicht krijgt in die jaren, terwijl je zelf denkt, hey, maar ik eet volgens de schijf 5
ja.
en ik doe het allemaal best wel goed. Ja, ik kan me voorstellen dat dan die onbegrepen klachten wel steeds een grotere rol innemen in het leven.
Nou dat, en het lastige is ook dat we weten dat als je aankomt in gewicht bij PCOS, dat alle klachten ook nog erger worden. Dus wat ziet is dat bijvoorbeeld die menstruatiecyclus ook raarder gaat doen door dat aankomen in gewicht, maar ook de psychologische klachten bijvoorbeeld heftiger worden. Dus wat het vaak ook met zich meebrengt, is dat alles ook een soort van zo op elkaar ingrijpt, zou ik maar zeggen. Dus inderdaad, dat feit van dat je soms al heel lang rondloopt met dat idee, er is iets niet oké met me, wat is er toch aan de hand? En inderdaad, die combinatie met aankomen in gewicht, niet lekker in je vel komen te zitten. Het is soms best moeilijk om al die puzzelstukjes te plaatsen en daar dus ook de juiste zorg voor te krijgen.
Ja, precies. Precies. Ja, want als het dan over gewicht gaat, dan is het, lijkt me weer belangrijk dat een diëtist weet dat PCOS dit effect zou kunnen hebben.
Ja, en inderdaad ook daar wat over uit kan leggen en je soms ook gerust kan stellen. Ja,
ja en, dat is en een wel dermatoloog fijn, weer. Ja,
het lastige is, meestal zitten die niet allemaal op één plek.
Nee.
Dus die heb je allemaal los van elkaar. Dan zit de diëtiste misschien om de hoek bij de huisarts in de praktijk. De dermatoloog zit in het ziekenhuis.
Ja.
Nou, dan misschien voor je hoge insulinewaarde, dus moet je weer naar de internist.
Ja.
Het is vaak best moeilijk om die ook met elkaar in contact te brengen. En dat is in het buitenland soms makkelijker geregeld. Want daar doen gynaecologen ook veel meer taken die nu bij ons in Nederland een internist doet.
Mm-hmm.
Dus daar zie je vaak dat er ook alweer, bijvoorbeeld echt gespecialiseerde klinieken zijn voor PCOS, waar al die zorg gecombineerd wordt. Dus ja, daar zit dus in sommige landen is het al beter geregeld.
Ja, dus ik hoor een beetje, in Nederland hebben we nog wel wat ruimte voor verbetering op dit gebied.
Oh zeker.
Ja,
ja, dat denk ik wel. Zeker voor, eigenlijk juist omdat het zo'n lastig, complex, net wat ik al zei, het is een syndroom. En daar heb je meerdere specialisten voor nodig die met je meedenken.
Ja, precies. Ja, en dan heb ik nog een vraag die echt wel typeert dat ik dus een leek ben op dit onderwerp. Maar zowel endometriose als PCOS, dat wordt geassocieerd met de menstruatiecyclus en vruchtbaarheidsproblemen. En ja, ik haalde ze dus ook door elkaar, of ik dacht eigenlijk in het begin dat het hetzelfde was. Maar dat blijkt niet zo te zijn.
Nee, ze zijn twee volledig losse problemen, maar je kan ze wel tegelijkertijd ook nog hebben.
Oh,
dat maakt het ook nog lastiger, maar het kan wel. Dus endometriose komt ook best echt heel vaak voor. Geeft natuurlijk heel veel pijnklachten. Bijvoorbeeld niet alleen tijdens de menstruatiecyclus, maar ook soms ervoor en erna. Dus het kan ook nog samen optreden, maar het zijn twee losse problemen, dat klopt.
Ja, en toch denk ik dat ze misschien in één zin genoemd worden. Of dat misschien meer mensen het herkennen dat ze net als ik dachten dat het hetzelfde was. Maar wat is het verschil tussen die twee? Kan je dat een beetje duiden?
Ja, kijk, ik zou zeggen dat PCOS, en dat is het lastige is, heel veel mensen denken dus omdat het aan de naam ligt dat het een probleem is van veel eitjes hebben. Maar eigenlijk noemen we het veel meer een metabool probleem. Dus echt een probleem van je stofwisseling en je hormonen. En endometriose, daar moet je me eerlijk zeggen, daar ben ik dan weer niet zo heel erg, weet ik weer niet zo heel veel vanaf.
Mm-hmm.
Wij doen het wel. Dus in Terafme zit een hele endometriose poly. Maar daar zit ik dus weer helemaal niet bij. Hè. Dus omdat het echt ook zulke twee verschillende problemen zijn.
Maar dat is natuurlijk ook helemaal niet erg. Want dit typeert het natuurlijk ook wel. Dat je als professional niet alles weet. En dat de zorg natuurlijk ook zo ingericht is. Dat het dan misschien bij een andere afdeling ligt. Waar jij dan minder bij betrokken bent. En dan focus je natuurlijk gewoon op de dingen die je wel moet en kunt doen.
Kijk, je noemt wel een heel belangrijk en ook dus een lastig stuk. Het zijn inderdaad nog hele allemaal aparte dingen, zou ik maar zeggen. Dus inderdaad, voor de endometriose kom je bij mijn collega's.
Ja.
Hele andere gynaecologen die dus alleen maar dat doen. Waar ook weer hele andere professionals bij zitten, inderdaad, als het gaat over leren omgaan met die pijn. Want dat is wat heel veel mensen met endometriose beschrijven. Hele extreme pijn. En dat is dus bij ons echt weer letterlijk een andere afdeling. Dus zo zie je alweer, stel je hebt het alle twee, PCOS en endometriose, dan zie je dus al dat je dus letterlijk twee verschillende afdelingen moet bezoeken, terwijl ze op dezelfde afdeling zitten.
Ja.
Dus dat, zo zie je al hoe complex soms dingen gaan.
Ja, Nou, dan wil ik met jou eigenlijk naar het volgende thema. En dat gaat over waardegedreven zorg. Daar las ik iets over, dat voor jou heel belangrijk is. Ja. Maar allereerst, wat is waardegedreven zorg?
Ja, het is eigenlijk een, je zou het bijna kunnen beschrijven als, het is zo logisch dat je aan patiënten vraagt, waar heb je behoefte aan en waar ken jij waarde, zou ik maar zeggen, aan toe? Mm-hmm. Maar dat is eigenlijk niet heel gebruikelijk tot nu toe, de afgelopen jaren wel steeds meer, in de medische zorg. Mm-hmm. Dan ging eigenlijk echt de dokter bijna bedenken, nou, welke zorg heb jij nou nodig? Nou, dat doen we. Ja. En bij waardegedreven zorg keer je dit hele proces om en je gaat letterlijk met patiënten om tafel zitten. Het kan een patiëntenvereniging zijn, maar het kan ook gewoon een groep patiënten zijn. En je gaat helemaal bedenken vanaf start welke zorg en wat heb je daarin nodig. En dan kom je dus tot hele andere, misschien wel afspraken, maar ook de professionals die je dan ziet, waar je behoefte aan hebt. En waar je denkt, daar ligt letterlijk voor mij de waarde. Als ik, dan zit ik beter in mijn vel, dan zit mijn kwaliteit van leven wordt hoger. Als ik op die manier de zorg krijg.
Ja.
En dat is eigenlijk dat je dat hele zorgproces opnieuw in kaart gaat brengen met patiënten. Om te kijken van, hey, waar kunnen we waarde gaan toevoegen?
Ja, precies, precies. Ja, want hè, je beschrijft dat zo. En ik vind het wel mooi wat je zegt in het begin. Van ja, eigenlijk lijkt het heel logisch, maar dat werd nog niet gedaan. Ja. En deze vraag voelt ook heel logisch. Maar waarom is het dan zo belangrijk om dat toch te doen?
Nou, omdat je dus misschien wel tot hele andere zorg komt dan wat je als medisch professional denkt dat je moet gaan geven. Mm-hmm. Als je dan kijkt naar wat we weten eigenlijk uit studies bij PCOS, is dat vrouwen met PCOS aangeven, ik wil heel graag een diëtiste. En die wil ik het liefst bijvoorbeeld op dezelfde dag zien als mijn gynaecoloog. En ik zou dat gecombineerd willen met een psycholoog. Ja, op één, bijvoorbeeld één middag, dat ik ze allemaal zie. Mm-hmm. En zo is de zorg niet. De zorg is, je ziet je gynaecoloog en die doet een aantal onderzoeken. En nou, die zie je bijvoorbeeld terug voor de uitslagen. Nou, en dan zie je bijvoorbeeld hem over 2 jaar weer voor bijvoorbeeld je controle van je insuline.
Ja.
Dat is hoe het nu georganiseerd is. En dat is vaak niet wat vrouwen met PCOS, waar ze hun waarde eigenlijk, dat ze zeggen, nee, ja, dat vind ik ook belangrijk. Ik wil ook naar die gynaecoloog, maar eigenlijk zit mijn waarde in die andere kant. En dat het gecombineerd wordt en dat ze met elkaar contact hebben. En dat er een plan wordt gemaakt voor me. Daar zit vaak voor de meeste vrouwen inderdaad dat ze zeggen, dat is waar ik echt behoefte aan heb.
Ja, ja. En is dit al tot een bepaalde mate doorgevoerd in het ziekenhuis waar jij werkt?
Nog niet zoals we weten dat eigenlijk vrouwen met PCOS het liefst zouden willen. Dus nee, dat is, we hebben, mijn onderzoek was daar wel onderdeel van. Maar nee, het is nog niet zo dat het loopt en ingericht is zoals vrouwen met PCOS het zouden willen. Of wat ze misschien wel nodig hebben. Dus nee, we hebben nog heel veel te doen op dit vlak om dit te verbeteren.
Ja, ja, en als jij nou een vrijbrief zou krijgen om dat in te vullen, mm-hmm. op basis van al jouw kennis en ervaring en de gesprekken die jij met cliënten of patiënten hebt gehad, kun je dan een tipje van de sluier oplichten hoe dat er dan uit zou zien?
En we hebben dit voor een ander hormoonprobleem al wel gedaan. Dus voor de vervroegde overgang hebben wij dit hele proces al wel helemaal doorlopen en helemaal opnieuw ingericht. En daar was een van de adviezen vanuit de patiënten heel erg, ik wil mijn gynaecoloog en de psycholoog tegelijkertijd zien. Ja, want het is zo'n complex probleem wat zich lichamelijk uit en psychologisch. Dus wij zijn samen spreekuur gaan doen. Niet na elkaar, maar letterlijk, we zitten altijd samen. Dus je ziet, als je binnenkomt, je ziet ons altijd samen zitten.
Oh ja, ja.
We gaan een heel plan van aanpak maken met z'n drieën, zou ik maar zeggen.
Ja.
En dat is zoiets wat ik denk dat is misschien met op het vlak van PCOS ook echt hetgene is wat we zouden moeten gaan doen.
Ja.
Maar dan nog wel misschien veel meer teamleden erbij. Dus die dermatoloog en die diëtiste bijvoorbeeld.
Ja, en ik hoorde dus ook echt in die samenwerking tussen professional en patiënt.
Ja, veel meer die samenwerking. En wat ik bedoelde met, dat hebben bijvoorbeeld wij al gecombineerd toen in het leefstijlprogramma, waar we straks wat meer over gaan hebben. Ik en de diëtisten doen het samen. Dus we doen letterlijk samen het leefstijlprogramma. Het was helaas niet zo dat de fysiotherapie was echt het sportprogramma daarna. Mm-hmm. Maar ik had het letterlijk met z'n drieën gedaan.
Ja.
Dus zo zie je maar weer dat het kan wel. Dus ik denk ook wel dat echt de toekomst dat ook echt wel gaat zijn. Dat je dus inderdaad letterlijk meer mensen tegelijkertijd aan tafel hebt om voor jou, met jou mee te denken en je te helpen.
Ja, en waarbij dus jouw waarde, jouw behoeftes, eigenlijk de basis vormen van het plan. Om te gaan kijken van hoe kunnen we daar op een zo goed mogelijke manier invulling aan geven.
Ja.
Want dat zal niet altijd kunnen op de manier zoals je het wil waarschijnlijk. Helemaal, maar toch wel in de buurt.
Ja, dat. En ik denk dat als je wat je weet uit studies, waar geven vrouwen met PCOS de meeste waarde aan, is met name die impact die het heeft op hun psychologisch welzijn. En natuurlijk dus ook op het gynaecologische stukje, dat ze daar een controle op willen en weten, hoe is het met mijn insuline en hoe is het met mijn bloeddruk.
Mm-hmm.
Maar de zorg zou misschien veel meer gericht moeten zijn op dus het psychologische stukje, omdat ze daar veel meer last van hebben en dus meer waarde aan toekennen.
Ja, want je gaf zojuist aan, dat doen jullie nu al in een veel grotere mate bij vervroegde overgang, hè, waar dat al meer ingebed zit. Wat zeggen patiënten er zelf over deze inrichting van de zorg?
Ze zijn altijd even een beetje verbaasd als ze binnenkomen. We zeggen het wel, ze krijgen een folder waar het in staat, maar toch zie je al mensen even kijken van, hè? Twee mensen. Mm-hmm. Vaak denken ze als eerste dat ik de co-assistent ben, die meekijkt. Mm-hmm. En daarna leg ik het uit en dan zeggen ze meteen, oh, wat geweldig. Dit is precies wat ik eigenlijk nodig heb. Dat is meestal het eerste wat mensen zeggen. Soms vinden ze het ook een beetje eng, want ze denken wel, oh, een psycholoog en die gaat nu een soort door me heen kijken. Dat is nog steeds het idee wat er is. Maar als ze merken hoe het gesprek loopt, zeggen ze af en afloop, ja, dit is wat ik nodig had.
Ja, maar het lijkt me voor jou ook veel fijner werken dan.
Het is zoveel handiger. Ik weet wat er gezegd is. Ik heb veel meer geleerd over bijvoorbeeld hormonen. Ik zit erbij als de arts iets uitlegt. Ik vul aan. Ik merk bijvoorbeeld als iemand het iemand raakt. Ik kan daarop inhaken. Ik kan doorvragen. Het is een hele goede aanvulling op elkaar. Ja. Het is wel echt even aan het begin heel erg wennen. Want dit doe je normaal niet samen.
Mm-hmm.
Maar het werkt heel goed.
Ja. En is het dan wennen aan de patiënt of wennen aan die andere professional?
Nee, vooral even wennen aan elkaar.
Ja.
Normaal komt iemand alleen bij mij. Mm-hmm. Of gaat eerst naar de gynaecoloog voor een kwartier, half uur en daarna naar mij. Dus dan neem ik een soort van, ik lees wel wat er natuurlijk bijvoorbeeld is gezegd of besproken. Maar ik ben nooit zo echt direct betrokken bij het hele plan.
Ja.
En nu maken we echt een plan gezamenlijk. En dat is ook het mooie. Ik kan inhaken op wat hij of zij zegt. Van, maar dit kunnen door bijvoorbeeld hormoonbehandeling, dat kan dat en dat misschien bereiken. Dan kan ik aanvullen wat ik eventueel zou kunnen doen. Dus het is echt heel erg op elkaar inspelen. En dat werkt, denk ik, dus voor PCOS waarschijnlijk ook echt heel goed.
Ja, precies. Precies. Nou, fijn. Klinkt als een hele mooie verbetering die natuurlijk helemaal aansluit op de kijk op gedragsverandering. Hè? Dat het alleen maar kan als je duurzaam kan, als je aansluit bij wat mensen drijft en wat ze nodig hebben.
Ja.
Ja. Hey, dan komen we bij het derde thema. En je stipte het zojuist ook aan. De relatie tussen PCOS en overgewicht en of obesitas. Dat dus toename in gewicht is dus een kenmerk van PCOS. Een gevolg van PCOS.
Daar zeg je een lastige. We kunnen nog niet helemaal zeggen, het komt echt door de PCOS. Want we weten uit bepaalde studies, als je mensen dus lang vervolgt, vanaf echt jonge leeftijd, dan zie je dus dat vrouwen met PCOS in de puberteit met name een hele grote gewichtstoename hebben. Is het alleen maar de PCOS? Nee, want niet iedereen heeft het. Mm-hmm. Want 40% van de vrouwen met PCOS heeft geen probleem met haar gewicht.
Ja.
Dus je kan, anders zou het 100% zijn. Dus
Is
het echt alleen maar de PCOS? Dat weten we nog gewoon heel goed niet. Uit de studies kunnen we alleen zeggen, we observeren dat het vaker voorkomt dan bij de vrouwen die het niet hebben.
Nou, dit is een hele goede nuance, die ook voor de luisteraar heel belangrijk is, denk ik.
Ja.
En ook goed dat je mij daarin corrigeert, want relatie tussen overgewicht en PCOS is niet hetzelfde als PCOS leidt meteen tot overgewicht.
Precies.
Het is goed dat je dat nog even nuanceert, en dat is heel vaak het geval, hè? Met dit mm-hmm. soort type klachten, kenmerken, maar ook onderzoek.
Nou zeker, want als je kijkt inderdaad naar alle oorzaken van obesitas bijvoorbeeld die we weten, is leefstijl daar een onderdeeltje van.
Ja.
Maar zijn nog zoveel andere kenmerken of mogelijke factoren die meespelen. En PCOS is bijvoorbeeld ook een onderdeeltje van de oorzaak van obesitas.
Ja, precies. Ja, en in dat onderdeel ben jij een aantal jaren geleden vol ingedoken. En je hebt onderzoek gedaan naar een leefstijlprogramma voor vrouwen met PCOS. Ja, hoe is dat tot stand gekomen?
Nou, ik ben mijn onderzoek echt heel lang geleden begonnen. Ik begon in 2009.
Ja.
En bij ons in het ziekenhuis was er altijd advies aan vrouwen met PCOS. Je moet afvallen. En dat zei de gynaecoloog. En die zei dan, nou, succes eigenlijk. Dat was eigenlijk letterlijk wat er gebeurde. Succes. Misschien moet u eens naar een diëtiste gaan. Of u moet wat meer sporten. Dat was heel kort door de bocht.
Ja, dwingend advies. Uit het dilemma.
Dwingend advies. Ja, ja. En ook nog heel erg, wij hebben een BMI-grens. En als u niet af gaat vallen, dan krijgt u geen vruchtbaarheidsbehandeling.
Oh, ja.
Dat was de, nou, wat we noemden de standaardbehandeling.
Mm-hmm.
Toen is het onderzoek gestart vanuit dat idee. Want wat we zagen was dat bijna niemand het lukte om met dat advies aan de slag te gaan. En dan ook nog succesvol af te vallen.
Goh.
Dus het advies, nu denken we, ja, logisch. Ja, want alleen het advies geven, dat gaat hem niet worden, zou ik maar zeggen. Je gaat niet dan naar huis en dat je denkt, oh ja, nu weet ik wat ik moet doen.
Precies.
Dus vandaar de start van het leefstijlprogramma. Als je mensen meer aan de hand meeneemt in een groep die met allemaal vrouwen die dit ook hebben, zou dan zo'n programma kunnen zorgen dat je lekker in je vel komt te zitten en dat je 5-10% afvalt. Dus het was heel erg gericht op beide elementen. En dat was in het verleden in Australië bijvoorbeeld al wel gedaan, maar het was een veel korter programma. En dat was bijvoorbeeld maar 3 maanden. Nou, dan zag je wel dat vrouwen afvielen. Maar je weet eigenlijk dat als je een programma van 3 maanden aanbiedt, dat is niet voor de lange termijn. Dus wat je na die 3 maanden zag, was dat vrouwen weer aankwamen. Dus vandaar dat het programma echt gericht was op lange termijn. Dus we dachten, als je nou eens een jaar leefstijlbegeleiding gaat geven, wat zou dat doen met gewicht, PCOS-klachten, kenmerken en met lekker in de, zou je daardoor lekker in je vel komen te zitten? Dus dat was het idee van de studie.
Mm-hmm, geweldig. Dat klinkt heel goed. Mm-hmm. Maar hoe heb je dat vervolgens, of hoe hebben jullie dat vervolgens aangepakt? Hoe is dat leefstijlprogramma eruit komen te zien?
Nou, er zijn natuurlijk al wel, er is heel veel literatuur over dat onderwerp van welke elementen moet je dan gaan, welke moet je gaan toevoegen aan je programma om succesvol te zijn.
Mm-hmm.
Wat er heel veel tot 2009, wat er gebeurde, was alleen maar dieetinterventies. Dus je had een diëtiste, daar ging je naartoe, die ging je een programma geven. Dit mag je nog maar elke dag eten.
Ja.
En dan val je af.
En bewegen was waarschijnlijk nog een stukje erbij.
Zelfs dat was soms, werd wel een beetje benoemd, maar vaak was dat van, u moet 150 minuten in de week halen om af te vallen, punt.
Ja. Ja.
En dat was heel vaak, dat leek in de studies te werken.
Van dikke hout zaag men planken. Ja.
Ja, nou, en dat is natuurlijk ook het meest lastige nog steeds in alle onderzoeken bij PCOS. Het zijn allemaal kortdurende interventies. Bijvoorbeeld een van de bekendste studies die er tot dan was gedaan. Die vrouwen werden 6 weken opgenomen in het ziekenhuis. En die kregen kant-en-klaar pakketjes eten die helemaal afgewogen waren.
Zo, ja.
En dat mochten 3 keer per dag mochten ze die maaltijd eten. En ze kregen nog 2, allemaal afgewogen tussendoortjes. Nou, die studie bleek natuurlijk dat vrouwen in die 6 weken afvielen.
Hmm.
En toen werd het gezegd, zie je nou wel, dat noemen ze dan ook heel vaak leefstijl. Ja, en zo zie je dus dat er heel veel van dit soort studies werden gedaan. Maar dat blijkt niet natuurlijk in de praktijk te werken. Dat is niet het dagelijks leven.
Nee.
Al dat soort dingen.
Nee.
Dus vandaar dat we echt wilden gaan kijken. Lange begeleiding. Heel erg gericht op meer het cognitieve stukje. Dus hoe reageer je op voeding? Wat denk je ervan? Hoe ga je om met stress? Wat doe je na een lange dag als je hebt gewerkt en je bent moe? Wat gebeurt er dan in je, letterlijk in je kopje als je thuis bent? Wat denk je dan? Plof je dan op de bank en zeg je, ach, het is wel een kuddag. Ik heb wel iets verdiend, wat heel vaak voorkomt. Dus het was veel meer vanuit het psychologische geredeneerd. En hoe kan je dan daar vanuit voeding bij aansluiten, in plaats van zeggen, dit is je voedingsschema, succes.
Ja, ja, dus ik hoor daar veel meer elementen uit de cognitieve gedragstherapie in, door een psycholoog in plaats van een diëtist.
Ja,
ja.
En juist die combinatie,
ja.
Dus inderdaad het programma heel erg combineren, dat als ik iets zeg, dat de diëtiste kan aansluiten of andersom.
Ja, ja, ook hier dus die samenwerking. Ja,
ja. Want het is natuurlijk wel heel vaak zo dat, ik weet nog heel goed, de eerste bijeenkomsten die we altijd deden, dan wil iedereen weten, mag ik dit eten? Mag ik zus? Is dit goed? Ja. Is dat slecht?
Ja, dat willen mensen. Ja.
Ja, dat is ook heel logisch, want ja. Zo hebben we vaak geleerd over voeding te denken. Nou, dan kan de diëtiste daar iets heel erg vanuit voedingswetenschappen over vertellen. En dan kan ik aanvullen op van, nou ja, hoe werkt dat in je hoofd? Waarom ben je dat zo gaan denken? Waarom doen we dat met elkaar? Is het nou echt zo zwart-wit? Kunnen we het wat genuanceerder gaan bekijken? Dus ja, op die manier vul ik aan en zij andersom ook weer.
Ja, precies. Ja, want daar stip je iets moois aan. Kijk, de diëtist geeft inderdaad concreet voedingsadvies. En werkt natuurlijk ook aan coaching op gedragsverandering.
Ja.
Maar is geen psycholoog. Een psycholoog doet dat natuurlijk weer net op een iets andere manier vaak. Los van de voeding. Maar je zegt net zelf ook, ja, mensen hebben toch vaak behoefte aan, vertel me wat ik moet eten of, en wat niet. En denken daarbij dus vooral aan een diëtist. Mm-hmm. En een psycholoog is toch wel spannend. want die gaat mij doorzagen of die gaat in mijn hoofd kijken, wat je zelf net ook in het begin zei. Ja, hoe waren de reacties in dat leefstijlprogramma op de toevoeging van een psycholoog en elementen van cognitieve gedragstherapie voor mensen?
Ja, die zijn best wel af en toe lastig. Want inderdaad, ik weet nog heel goed, pas vanaf bijeenkomst 1 gaan we aan de slag met welke gedachten heb je. Ja, en dat is niet wat je verwacht bij je eerste bijeenkomst van het leefstijlprogramma. Want iedereen zat daar klaar en die verwachtte.
Ja, nou, nu krijg ik het te horen.
Ja, iedereen zei ook altijd, ik heb gisteren nog mijn laatste keer sushi gegeten of mijn laatste keer dit. En nu ga ik te horen krijgen wat ik allemaal niet meer mag.
Wat ik allemaal fout heb gedaan en nu moet veranderen.
En dan zei ik als eerste, een van mijn eerste regels is ook altijd, vanaf nu gaan we niks anders doen. Je gaat nog voorlopig de komende tijd hetzelfde doen. Ik wil niet dat je stopt met snoepen. Ik wil niet dat je nu dingen gaat laten. Ik wil niet dat je opeens denkt dat je geen koolhydraten meer mag. We gaan eerst richten op, hoe is het nu? Wat voor ideeën heb je in je hoofd? Hoe zit je in je vel? Kunnen we gaan kijken naar verbeteren van slaap? Dat gaan we de eerste 10 weken doen.
Ja.
En dan gaat het in eerste instantie in het eerste 10 weken ook alleen maar over soms heel erg uitleg welke dingen over PCOS en voeding allemaal niet kloppen.
Mm-hmm.
Dus het was heel, heel erg informatief en nog niet, we gaan iets veranderen. Ja, en dat is natuurlijk niet wat je verwacht.
Nee.
Want iedereen denkt, nu krijg ik het, nu komt mijn enorm strakke schema met dit moet ik om 9 uur eten en dan moet dat zus en dat mag ik niet meer en dat deze boodschappen. Iedereen zei ook, ja, maar ik krijg geen boodschappenlijstje. Nee. Nee, je krijgt geen boodschappenlijstje bij ons, nee.
Nee, precies. Nee, kijk, en ik kan me zo voorstellen, want dat hoor je natuurlijk ook veel in de wereld van de leefstijlcoaching, is dat aan deze studie doe je dan mee, of aan dat leefstijlprogramma doe je mee. En er wordt natuurlijk uiteindelijk, denk ik vast wel gezegd, van gewichtsverlies is er ook een van de doelen. Dat is natuurlijk ook iets wat bij veel vrouwen vooraan in het hoofd geprent zit.
Yeah.
Ik kan me voorstellen dat als jij zegt van, dit gaan we de eerste weken doen, dat dat getal op de weegschaal misschien niet meteen omlaag gaat zoals zij van tevoren bedacht hadden. Want ik ga meedoen aan een interventie om gewicht te verliezen.
Het gewicht gaat ook niet naar beneden. De eerste weken.
Nee, maar wat doet dat? Ja, maar wat doet dat met de motivatie? Want dit vinden mensen wel mega belangrijk. En daar kunnen we van alles van vinden natuurlijk.
Dit is moeilijk. Ja, er zijn heel veel mensen afgehaakt om die reden.
Ja, precies. Ja.
Want je verwacht vanaf de weken na gaat mijn gewicht naar beneden.
Ja, precies.
En wij hebben het in eerste instantie, toen we het echt het onderzoek deden, hebben we elke bijeenkomst gewogen. En toen het eenmaal het onderzoek gestopt is, zijn we daarmee gestopt. Dus we hebben besloten om niet meer te gaan wegen. Is ook zo'n ding waar mensen niet snappen en het ook heel eng vinden. Dat ze zeggen, maar dat is mijn enige, hou vast. Terwijl ik zeg, het getal zegt alleen maar, het is alleen maar een soort uiting. Terwijl we gaan in eerste instantie heel erg aan de slag met gewoontes.
Yeah.
Ja, dat gaat er niet voor zorgen dat er iets gebeurt op die weegschaal. Dat gaan we wel uiteindelijk wel doen. Maar het gaat eerst over dingen in kaart brengen, snappen, relaties leggen. Dat gaat niks doen met die weegschaal. Dus waarom zouden we hem überhaupt neerzetten en je elke week gaan wegen?
Ja, precies. Ja, en dat, hier stip je voor mij de grootste uitdaging aan in leefstijlcoaching. Hm. Vanuit dat psychologische perspectief. Vanuit dat waardegedreven perspectief. Hm. Dat wij heel graag met mensen gedragsdoelen willen gaan opstellen. Dus wat ga je daadwerkelijk doen en hoe kan ik je daarin ondersteunen? Hoe kun je het voor jezelf zo inrichten dat het bij je past, dat het onderdeel wordt van je identiteit, dat je de dingen gaat doen die je leuk vindt en passen bij de uitdagingen van je leven. Terwijl mensen zo in hun hoofd hebben, ik moet een resultaatdoel stellen, namelijk binnen een jaar moet ik 20 kilo afgevallen zijn of 15 of 10. En die switch in het hoofd maken, vind ik wel een van de grootste uitdagingen op het gebied van leefstijlcoaching. Want wij weten vanuit de theorie en de praktijk wel hoe het werkt. En onze coaching is daarop ingericht. Maar mensen moeten daar echt enorm aan wennen en zijn toch zo opgevoed met dat getalletje op de weegschaal. En als dat niet omlaag gaat, dan is alles wat ik doe niet nuttig, zinloos. Ja.
Ja, en dat is ook lastig. Hè? Want kijk, ik werk voor een afdeling en de gynaecoloog rekent je wel af op het niet afvallen. Maar dat zei ik ook heel vaak, hoe vaak ik dat nu heb gezegd. We hebben een jaar. Ja. En een jaar is ergens heel kort, maar ook ergens heel lang. En we gaan het met hele kleine stapjes doen.
Ja.
Want het gaat niet inderdaad over nu even het eraf knallen. Want ik kan je niet opnemen in een ziekenhuis en je drie kant-en-klaar maaltijden geven. Want dat is niet de realiteit. We gaan kijken wat voor jou gaat werken. En dat is, ja, dat is ook heel lastig. Want het lijkt natuurlijk ook in die buitenwereld dat als je dat boek koopt, wat dus allemaal een soort standaard is, dat je dan afvalt.
Ja.
Maar het is natuurlijk inderdaad wat je weet uit dat boek. Ja, dat werkt zolang je het doet, maar er is geen standaard. Dus het is heel erg inderdaad ook soms mensen uitleggen van, joh, we gaan het voor je, met jou meedenken, hoe het voor jou kan werken. Maar dat gaat niet werken voor de buurvrouw die naast je zit in dat leefstijlprogramma.
Nee, precies. Maar het is natuurlijk,
die heeft ook hele andere dingen die ze lekker vindt. En dus ook die zij wel wil behouden en die ze niet kan gaan veranderen in haar dagelijks leven. Dus er is geen één aanpak die voor iedereen gaat werken.
Nee, precies. Nee, en dan, hè, ik stipte het net natuurlijk vanuit het patiënt of mensprincipe aan, hè? Dus waar mensen behoefte aan hebben. Maar ik hoor jou ook zeggen, en dat is natuurlijk ook een heel belangrijk punt, het systeem waar jij in werkt is daar wel ook nog op gericht, of was daar meer op gericht. Dus hoe kunnen we nu van mensen verwachten dat zij die switch maken, als, nou ja, medisch professionals die switch ook nog niet hebben gemaakt. Dus dat lijkt me als psycholoog voor jou ook nog best wel een uitdaging om in die context dan te werken.
Is ook heel, heel lastig en nog steeds, hè? Want bij ons is de BMI-grens er nog steeds.
Ja.
BMI 34 en daarboven krijg je geen behandeling. En dat was ook heel lastig, hè? Want er zijn mensen die hebben mega veel veranderingen doorgemaakt en aangebracht in hun dagelijks leven. Dat je echt kan zeggen, die hebben echt een hele goede leefstijlverandering doorgevoerd.
Ja.
Maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat dat resulteert in 10 kilo gewichtsverlies.
Nee.
En dat gebeurde wel. Als je kijkt naar de overal uiteindelijk de hele resultaten van de studie, zie je het wel. Maar dat is natuurlijk op individueel niveau. Ja, de gynaecoloog kom je terug en die zegt, goh, hoe gaat het? Is het eraf? Dat is letterlijk de vraag.
Ja, ja.
En dat wil niet zeggen natuurlijk dat elke gynaecoloog dat vraagt op die manier.
Nee.
Maar het komt er vaak wel op neer.
Ja, ja, ja,
precies. Is het er al af?
Ja, ja. Ja. Ja, en dan komen we inderdaad op het thema, het onderwerp, het effect, hè, van die interventie. Ben ik toch ook gewoon benieuwd naar als onderzoeker. Hè? En jij hebt natuurlijk jaren 2009 begonnen. Je hebt een groot deel van je leven, want dat is een proefschrift, gewoon besteed aan die interventie. Ja, kun je kort op hoofdlijnen een beetje beschrijven, zeg maar, van wat nou uit al die onderzoeken kwam?
Ja.
Wat leverde dit op voor de deelnemers?
Wat we vooral zagen was, we hebben met name gekeken naar 5% gewichtsverlies. En waarom we die 5% hebben gekozen, omdat eigenlijk uit alle studies blijkt dat je daar je gezondheidswinst het grootste is. 5% is niet het doel van onze deelnemers geweest, want die hadden altijd grote doelen in hun hoofd.
Ja, precies, zo zijn we. Ja.
Ja, want grote stappen snel thuis. Maar wij hebben naar 5% gekeken. En dan zag je dat 20% lukt dat in die groep die te horen kreeg, succes, ga naar huis, ga het regelen, u moet afvallen. Dus dat lukt 20% van de mensen in die groep. Wat we hebben gekeken dan bij, als je dat leefstijlprogramma van een jaar volgt, dan lukt bijna 53% dat.
Mm-hmm.
Dus meer dan de helft lukt het om 5% af te vallen. Toen hebben we ook gekeken om als je dat leefstijlprogramma nou nog combineert met allemaal appjes, berichtjes, die dat eigenlijk ondersteunen. Dus die je constant een beetje herinneren aan, oh ja, dat hadden we afgelopen maandag besproken. Berichtjes die op allemaal verschillende momenten kwamen, met in de avond, rondom het koken, maar ook rondom vrije tijd. Nou, die groep die die extra sms'jes kreeg, lukte meer dan 86% lukte het om 5% af te vallen.
Wauw, ja. Dus dan zie je ook echt die toegevoegde waarde van support, zeg
ja.
maar. Ja. Ja, en dan hebben we het puur even over het gewicht. En in het begin zei je ook, lekker in je vel zitten.
Ja.
Ja, kun je daar nog iets over zeggen?
De mensen die alleen maar het advies kregen, ga afvallen. Nou, die groep, daar gebeurt niks met stemming, dus die blijft, kan ik eigenlijk beter zeggen, die blijven stabiel slecht in stemming. En dat is natuurlijk lastig, want er zijn heel veel mensen die zeggen, ja, maar als je afvalt, kom je beter in je vel te zitten. En dat zie je dus eigenlijk niet, want die groep vrouwen valt wel iets af. Moet ik zeggen, merendeel kwam eerlijk gezegd aan. Dus het advies van, ga aan de slag met uw leefstijl, ga wat afvallen. Merendeel lukt dat niet. Hè? Dus die
maar zoek het lekker uit, ja, precies.
Ja, die hadden juist eigenlijk een heel ander tegenovergesteld effect.
Ja.
Maar dan zie je dus dat stemming niet verbetert. Het wordt, ja, het blijft niet goed, zou ik maar zeggen.
Ja.
Terwijl de groep vrouwen die een jaar lang aan de slag gaan met hun leefstijl, maar met name denken we die combinatie van al die dingen. Dus dat je het echt met cognitieve gedragstherapie het name gaat kijken naar je gewoontes en hoe reageer je op dingen.
Mm-hmm.
Die zie je een enorme verbetering in stemming. Dus je ziet echt daar zo'n enorme verbetering en dat mensen daar lekkerder van in hun vel gaan zitten. Dat is, als je de lijntjes ziet, zou ik maar zeggen, van de tabellen, de grafieken die ik ervan heb gemaakt, dat is echt zo'n enorm verschil. Die ene lijn blijft maar rechtdoor gaan en die andere gaat echt zo meteen helemaal naar beneden. En naar beneden gaan is dus positief in dit geval.
Mm-hmm.
Dus daar zie je zo'n enorm verschil in depressie, maar ook in wat we noemen dan self-esteem, dus je eigen waarde.
Yeah.
Dat met name echt die eigen waarde zo verbeterd. En dat staat los van gewicht, hè?
Ja, precies.
Dus wat mensen vaak denken, ja, maar ik ga beter over mezelf denken of over mijn lijf. Nou, dat leek dus niet te komen door dat afvallen. Maar veel meer op de behandeling die we gaven.
Ja, 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 mooi. Ja, en dan zou je zeggen, oké, die leefstijlinterventie heeft dus gewoon echt heel veel positieve effecten. Dus is het waard om in te investeren en dit aan te bieden aan patiënten met PCOS?
Ja.
Wat is de status van deze interventie anno 2023?
Nou, wij zijn officieel nog geen GLI-plus-programma, zoals we het noemen.
Mm-hmm.
Dus de basis-GLI-programma's die er nu zijn, die worden vergoed.
Ja.
Dus dan krijg je 2 jaar lang die begeleiding.
Ja.
Maar wij zijn officieel, omdat het veel intensiever is en veel langer duurt, zijn we een GLI-plus-programma, maar dat wordt nog niet vergoed. Dus ons programma en het programma van Centrum Gezond Gewicht, dus dat is ook van het Erasmus, van Lisbeth van Rossum, die programma's zijn identiek, maar die worden niet vergoed door de zorgverzekering. We zijn er wel mee bezig, hebben gesprekken met VWS hierover, dus we zijn er heel druk mee bezig.
Ja.
Maar nee, dus een programma wat gericht is op de complexere obesitas, nee, dat is nog niet wat vergoed wordt.
Nee, dus jouw interventie die in jouw proefschrift staat, dat is niet standaard onderdeel geworden van de zorg. Als zijnde van, als je PCOS hebt, dan kun je hier gewoon aan deelnemen als onderdeel van de zorg. Dat is niet zoals het is.
Nou, zijn we nog 5 jaar lang doorgegaan met het programma. Betaald uit afdelingsbudget. Dus het programma is al die tijd betaald geweest, niet vanuit de zorgverzekering, maar echt vanuit onze afdeling die zegt, dit is belangrijk om te blijven doen.
Ja.
Maar wat je heel erg ziet, is dat mensen, wat je eigenlijk een beetje aan het begin aanstipte, die willen wel een korter programma. Die willen niet een programma wat op maandagmiddag is.
Mm-hmm.
En die willen wel voedingsschema's.
Yeah.
En dat is best wel complex om een programma te blijven aanbieden waar mensen ook inderdaad in geloven en denken, oh ja, dat zou ik willen. Dus wat je ook zag, was dat zo'n programma, heel veel mensen dit gewoon niet wilden.
Nee.
En of dat nou alleen maar aan de maandagmiddag lag waarop wij het aanboden, dat weet ik niet. Maar over het algemeen vinden mensen dit best een hele moeilijke stap. Dus we hadden ook steeds minder mensen die zo'n programma wilden gaan volgen.
Ja, ja. Ja, en dan komen we toch weer terug op waardegedreven zorg.
Mm-hmm.
Ja, als er dus dan geen behoefte is vanuit de patiënten zelf, dan wordt het natuurlijk lastig. Ondanks dat jij in je proefschrift mooi aantoont dat het positieve effecten heeft.
Nou, dat is natuurlijk ook best lastig, want het is hun waarde zeker, denk ik. Maar ja, mensen willen
precies, ja, op een andere manier invullen.
Ja, ja, ik wil afvallen.
Ja.
En dat is wat mijn eerste zorg, of mijn eerste stuk in zit wat ik wil. Ja, en ik wil ook beter in mijn vel komen te zitten. Maar om het volgens met een psychologische aanpak is, wat je al zei, het is heel moeilijk om mensen te overtuigen dat je ze kan helpen.
Ja.
Dat is vaak wel iets wat gebeurt naarmate natuurlijk mensen al vaker diëten hebben gedaan, al langer hebben gemerkt dat het niet werkt of het werkt voor korte duur. Dat zijn vaak wel de mensen die zeggen, ja, dit is wat ik nodig heb.
Ja, ja, precies. Ja.
Maar de mensen die bijvoorbeeld bij ons kwamen, die nog nooit al een poging hadden gedaan om gewicht te verliezen, die hebben hier heel weinig mee.
Ja. Ja, want dan kom ik ook op het laatste deel van dit onderdeel. De leefstijlloketten.
Ja.
En die zijn inmiddels ook actief in het Erasmus, toch?
Ja, klopt.
Ja, want in het kort, wat is een leefstijlloket?
Daar kunnen alle afdelingen van het hele ziekenhuis kunnen naar het leefstijlloket verwijzen. En dan kom je daarbij, nou, meestal een leefstijlcoach. Mm-hmm. En die gaan met jou kijken welke programma's zijn er bij jou in de buurt en wat zou bij jou passen. Dus dat is bij ons in ieder geval het leefstijlloket. Je krijgt niet de individuele zorg van die specifieke leefstijlcoach. Zij gaat met je kijken waar je het beste terecht zou kunnen.
Mm-hmm.
Ja. En dat is bij ons hoe het bij ons georganiseerd is.
Ja, dus binnen het leefstijlloket word je doorverwezen naar zorg die dicht bij huis
buiten
is.
Buiten het ziekenhuis bij ons in dit geval.
Ja, ja.
Dus we hebben zelf niet meer inderdaad een leefstijlprogramma waar ze dus direct naar verwijzen. Nee, het is allemaal buiten het ziekenhuis. Ja,
ja, dus ik kan me dan voorstellen dus dat als je daar dan komt, je gaat in gesprek en dan wordt er gezocht of gekeken naar een leefstijlcoach of een GLI in jouw omgeving bijvoorbeeld.
Ja.
Ja, precies. Dus dat heeft niet per se dan met je PCOS of je vervroegde overgang te maken.
Nee, en dat is ook wat van heel veel mensen de feedback is. Ik heb nu niet meer helemaal de feeling dat ik iets doe wat bewezen effectief is voor mijn PCOS. Het is nu inderdaad veel meer algemeen. En dat weten we ook dat werkt. Want we weten dat het programma wat wij deden voor vrouwen met PCOS, en we deden dat bij Centrum Gezond Gewicht, wat precies het identieke programma is, waren geen vrouwen met PCOS. Dus dat waren mannen en vrouwen van alle leeftijden, werkten even goed. Dus we weten wel dat heel veel leefstijlinterventies, of je nou PCOS hebt of niet, die werken. Alleen het gevoel was inderdaad dat heel veel mensen zeggen, ik voel me daar niet helemaal soms op mijn plek.
Ja, en dat is jammer, want ik kan me voorstellen dat dat wel iets doet met bijvoorbeeld de motivatie om wel of niet mee te blijven doen aan het programma.
Nee, zeker. En dat was heel erg soms de kritiek die mensen op mijn proefschrift gaven. Ja, maar jij hebt een groep mensen die mega gemotiveerd is. Het zijn vrouwen met een kinderwens, dus die zijn mega gemotiveerd.
Hmm.
En dat is het lastige. Dat wil niet zeggen dat je als je mega gemotiveerd bent voor die kinderwens, dat het dan je meteen ook lukt om al die gedragsveranderingen door te voeren.
Nee, precies. Want je kunt mega gemotiveerd zijn, maar als je de eerste 3 bijeenkomsten zit te kijken van wat zit ik hier te doen, dan ben je snel klaar.
Ja, en daarom stopten ook gewoon heel veel mensen. Dus ik wil niet zeggen, kijk, je kan ook gemotiveerd zijn om een hele andere reden. Het nog steeds uitvoeren is nog steeds het moeilijke. Dus als je inderdaad daar wel genoeg tijd aan besteedt, ja, dan zie je inderdaad wel uiteindelijk effect. Of je nou welke motivatie je dan ook hebt. Maar het zit hem wel in tijd, wat je dus ook ziet in het mensen een beetje bij de les houden, dus met die berichtjes sturen. Dat zie je dus dat inderdaad heeft gewerkt en dat nog een betere uitwerking had dan alleen dat leefstijlprogramma. Dus er is nog zoveel dat ik denk, ja, we kunnen nog zoveel verbeteren. Maar het zal niet nog steeds voor iedereen een goede oplossing zijn.
Ja, precies. Nou, daar kunnen we ook nog volgens mij eindeloos over doorgaan, over de tekortkomingen of de sterke punten van leefstijlinterventies.
Mm-hmm.
Misschien een andere keer. Ik wil graag met je gaan afsluiten en dat doe ik altijd met de praktische tip. Ja, welke praktische tip zou jij de luisteraar met of zonder PCOS willen meegeven op het gebied van leefstijlverandering?
Nou, kijk, wat vrouwen met PCOS denk ik online vooral heel erg lezen is, pas je voeding aan, want dan komt je cyclus terug of je cyclus wordt regelmatiger.
Mm-hmm.
Dat zal voor sommige vrouwen met PCOS gelden, maar ook heel veel niet. Dus doe het ook met name voor bijvoorbeeld jezelf lekker in je vel voelen, maar ook voor dat je denkt, nou, dit is goed voor mijn gezondheid, maar niet alleen maar zo gericht op die cyclus. Ja. Sommigen zullen een verbetering in de cyclus zien, maar zie het niet als het doel, zou ik maar zeggen. En dat is wat er soms een beetje online nu wel vaak leest, dat het enige doel is waar je het voor doet.
Ja.
Dus dat wilde ik als eerste als praktische tip meegeven. En wat we weten is dat heel veel vrouwen met PCOS veel meer risico lopen op het hebben van een eetstoornis of het krijgen van een eetstoornis. Dus kijk zelf soms ook heel kritisch naar hetgene wat je wil gaan aanpakken of wil gaan doen. Is dit heel strikt en streng? Want daar moet je wel een beetje in je achterhoofd mee houden van, ja, hier kan ik wel eens misschien veel meer problemen doorkrijgen als ik zo streng en strikt ga zijn. Wat ga ik hier werkelijk aan hebben?
Ja.
En dat is vaak nog het onderbelichte stukje bij PCOS, dat eetgestoord gedrag bij heel veel vrouwen met PCOS speelt. Dus dat het zomaar een volgen van een dieet je misschien wel eens verder van huis kan brengen.
Ja goed om te onthouden en belangrijk om mee te nemen. Ja, en je werkt natuurlijk ook veel met professionals, daar hebben we het ook een stukje over gehad. Ja, welke tip zou jij de professional willen meegeven om mensen met PCOS, of die het misschien nog niet weten dat ze PCOS hebben, te ondersteunen?
Dat het een heel complex syndroom is. Dat je niet met één element kan gaan fixen, zou ik maar zeggen. Mm-hmm. Dus dat, maar ook met name, wat ik in mijn proefschrift schreef voor diëtisten, ik hoop niet dat er nog diëtisten zijn die denken dat je met koolhydraatarm vrouwen met PCOS gaat helpen. Mm. En dat een soort de standaard is. Dat is gelukkig hoop ik toch niet meer zo. Maar met name ook voor psychologen heb ik een beetje een oproep gedaan. Van vraag eens bij je intake naar dit soort dingen. Vraag eens naar cyclus. Vraag eens, want er zijn zoveel vrouwen met PCOS die rondlopen en waarschijnlijk in je praktijk komen. In je opleiding tot psycholoog krijg je niks over hormonen en je hebt nog nooit het woord PCOS gehoord. Mm-hmm. Maar er zullen heel veel vrouwen in de praktijk rondlopen die dit hebben.
Ja.
En dan moet je misschien wel eens veel breder gaan nadenken dan alleen maar je depressie behandelen.
Ja.
Dus dat ook met name een oproep voor psychologen eigenlijk.
Ja, mooi. Nou, dat is een mooie afsluiter. Want dat zijn ook zeker luisteraars van deze podcast. Hey, mm-hmm. Geranne, ik wil je enorm bedanken voor je bijdrage aan de podcast op dit voor mij nieuwe thema. Ik heb veel geleerd, maar toch ook weer veel herkenning uit de brede kant of visie op gedrag, gedragsverandering en gezondheid. Dus dank daarvoor. Ik ga jouw eigen podcast in de show notes zetten, want misschien wil je daar nog heel even iets over zeggen.
Ja, dat is alleen wel wat meer gericht op de vrouwen die vervroegd in de overgang zijn. Dus ik heb inderdaad een podcast met allemaal verhalen van vrouwen die op hele jonge leeftijd in de overgang zijn gekomen. En elke week komt er een nieuwe, nou niet elke week, ik probeer elke week een nieuwe aflevering online te zetten met een verhaal van iemand hoe zij dat beleeft. Dus dat is niet op PCOS gericht, maar wel op wat we noemen PUI.
Ja. Nou, mooi. En wat ik daar met name heel mooi in vind, is dus dat echt degene waar het over gaat aan het woord komt om haar ervaringen te delen daarmee. Ook als support naar andere vrouwen die hiermee te maken hebben.
Precies, ja.
Dus goed dat je dat doet. Hey, bedankt en tot snel.
Tot ziens, doei doei.
Hey, hoi. Je luisterde naar aflevering 44 van de Leefstijl Lab podcast. Ik ging in gesprek met Dr. Geranne Jiskoot, psycholoog en wetenschappelijk onderzoeker in het Erasmus MC. Ik heb meer geleerd over PCOS, welke impact dit heeft op vrouwen die ermee te maken krijgen en hoe de zorg op dit gebied is georganiseerd. Daarnaast hebben we het gehad over effectieve leefstijlbegeleiding. In de volgende aflevering heb ik Charlotte den Boer te gast. Zij is diëtist en voedingswetenschapper en beheerder van het @voedingswetenschapper account op Instagram. Charlotte geeft voedings- en leefstijladvies aan vrouwen met een kinderwens. Ik ga het met haar hebben over wetenschap rondom voeding, leefstijl en vruchtbaarheid. Tot de volgende. Ciao.